Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73, vers 12. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes, het zevende hoofdstuk, de versen 9 tot en met 17. Openbaring 7, de versen 9 tot en met 17, maar vooraf uit de Dordtse leerregels het tweede hoofdstuk en dan de paragrafen 8 en 9.
Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood zijn zoons zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed zijns kruises, waarmede hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegene allen en die alleen krachtelijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn. Hen zou begiftigen met het geloof, hetwelk hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven des Heilige Geestes, door zijn dood heeft verworven en hen van al hun zonden, zowel de aangeborene als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouwelijk bewaren en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor zich stellen. Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorenen, is van de aanbeginne der wereld tot op deze tegenwoordige tijd, de poorten der hel zich te vergeefs daartegen stellende, krachtiglijk vervuld geweest en zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden en dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, dewelke hem haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid, aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastiglijk beminnen, geduriglijk dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen. Lezen we nu Openbaring 7 vanaf vers 9. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordende zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Gemeente, terwijl de dankdagcollecte gehouden wordt. Er zijn 3 rondgangen voor Diaconiekerk en Kerkbouwfonds. Zingen we van Psalm 42, de versen 1, 3 en 7... Het heigend her der jacht ontkomen, o mijn ziel, wat buigt u neder? En vers 7, nog een keer, o mijn ziel, wat buigt u neder? Psalm 42, vers 1, 3 en 7. Van de prediking op deze dankdagavond kunnen we vinden in Openbaring 7, de versen 13 tot en met 17. Openbaring 7, de versen 13 tot en met 17. En een uit de ouderlingen antwoordde zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn ze en van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Eeuwige dankdag voor Gods troon. En dan letten we op drie gedachten. Vroegere verdrukking, vers 13 en 14a. Verkregen verlossing, vers 14b en 15. En volkomen gelukzaligheid, vers 16 en 17. Dus eeuwige dankdag voor Gods troon. Want straks komt er een eeuwige dankdag voor al Gods kinderen. Eeuwige dankdag voor Gods troon. Vroegere verdrukking, verkregen verlossing, volkomen gelukzaligheid. Gemeente, daar ligt vanavond een gedeelte van de openbaring aan Johannes voor ons. Het is het laatste Bijbelboek. Je bent dan bijna, jongens en meisjes, aan het einde van de Bijbel. En Johannes, de oude apostel Johannes, heeft de openbaring geschreven. En hij heeft dat niet zomaar geschreven, dat laatste Bijbelboek. Nee, de Heere heeft hem dingen laten zien en hij heeft ze geschreven in een boek. Waar is Johannes als hij de openbaring schrijft? Op het eiland genaamd Patmos. Waar ligt dat eiland? Kijk maar op een kaartje, het ligt in de Egeïsche Zee. De zuidwestkust van Turkije, Klein-Azië, zoals het toen heette. En daar is Johannes. Waarom is Johannes daar? Ja, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Johannes is martelaar. Hij moet lijden op de naam en de zaak van de Heere Jezus Christus. En nu zit hij daar op dat misdadigerseiland. Hij zit daar met die andere gevangenen, met die misdadigers op dat eiland. En je zou zeggen, wat moet die man daar nu gaan doen? Hij is uitgeschakeld, maar dan gaat de Heere juist in die tijd, terwijl Johannes al zo hoog op leeftijd gekomen is, dingen laten zien die Johannes mag zien en die Johannes moet opschrijven. De visioenen van de eindtijd. Wat zal er nu allemaal gaan gebeuren? En dan gaat de Heere dat laten zien. En eerst laat hij Johannes dan in de hemel zien. Openbaring 4. En daar staat een troon. En die troon die is niet leeg. Daar zit er één, dat is God zelf, op de troon. En daar is een verzegeld boek, een boekrol bij die troon. Zeven zegels. En dat boek wordt gegeven in de handen van Christus. En dat wordt geopend, zegel na zegel. Zes zegels lezen we zo in Openbaring 6, die verbroken worden. En dan zien we allerlei dingen gebeuren. En dat zijn de dingen die gebeuren zullen in de tijd van Johannes tot aan de wederkomst. En voordat dat zevende zegel van die boekrol nu geopend wordt, verbroken wordt, krijgen we eigenlijk een tussenhoofdstuk. Want in hoofdstuk 6 lezen we over het zesde zegel. En in hoofdstuk 8 lezen we pas over het zevende zegel. En nu zit er tussen hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8, hoofdstuk 7. En dan krijgen we eigenlijk een inkijkje. Dan mag Johannes zien wat er gaat gebeuren. Eén, wat er gebeurt op de aarde. Hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 8. Daar is die engel die zegels drukt op de voorhoofden. We hebben daar wel eens een keer over gepreekt. Dat wil zeggen, God brengt zijn kerk toe. Ze zullen verzegeld worden. De Heere brengt zijn kinderen toe. Hij verzamelt ze. En dan in vers 9 tot en met 17. Dan, wat zal er dan zijn in de hemel na het eindgericht? Dus wat gebeurt er op de aarde voor het einde van de wereld? Dat is vers 1 tot en met 8. En wat is er nu in de hemel na het eindoordeel? Vers 9 tot en met 17. En dan ziet Johannes een grote schare, verzegeld voor de troon. Dan zijn ze allemaal thuisgekomen. Wat mag Johannes nu zien? Wat er ook gebeurt in deze wereld. Wat voor verschrikkelijke dingen er ook gebeuren in deze wereld. Wat er ook afvalt. Wat er ook aan verval zich voordoet. Maar God is bezig om zijn kerk toe te brengen en thuis te brengen. En ze komen zeker thuis. Die verzegelden, die komen thuis. Die gekocht zijn van de aarde, ze komen in de hemel. En wat is dat een troostrijk woord op de dankdagavond. Gods uitverkoren verzegeld volk komt thuis. En het gaat naar die eeuwige dankdag voor Gods troon. Wat een zekerheid. Wat een vastheid. Dat ligt nu vast in die drie enige God. Dat ligt nu vast in dat welbehagen van de Vader. Dat ligt nu vast in dat verlossingswerk van de Zoon. Dat ligt nu vast in dat toepassende werk van de Heilige Geest. Gods volk komt thuis. En wat een ruimte. Daar staat een grote schare uit alle volken, stammen, geslachten en ook tongen, volken en talen. Eeuwige dankdag voor de troon. We letten eerst op vroegere verdrukking. En één uit de ouderlingen. Kijk maar in vers 13, daar begint onze tekst. En één uit de ouderlingen. Vers 9 tot en met 17 is dus een apart stukje. Na deze lezen we in vers 1. En na deze lezen we ook weer in vers 9. Na deze zag ik en zie. Wat nu komt, Johannes, dat moet uw aandacht hebben. Oude apostel Johannes, kijk eens naar boven. Wat u nu ziet, schrijf dat in een boek. En zend het aan die zeven gemeenten in Klein-Azië. Zend het naar die kerken daar in Klein-Azië. Dat zijn de vertegenwoordigers van Gods kerk van begin tot het einde van de tijd van Johannes tot het einde van de wereld. Kijk nu eens, Johannes. Hij krijgt een blik in de hemel. Hij mag kijken in de hemel. Wie zijn daar voor Gods troon? In vers 4 hoorde Johannes het getal van de verzegelden, 144.000, een vol getal van uitverkorenen. En hier in vers 9 tot en met 17 ziet Johannes dat getal, die verzegelden. Dat gaat om Gods verloste volk. Dat daar eeuwig in de hemel Gods trouw mag bezingen. En dat mag die balling uit Patmos nu zien. Hij is op deze aarde. Hij moet nog een poosje verdrukking lijden. Maar hij mag zien, Gods volk komt thuis. Het is een grote schare. Daar staat hier, het is een schare die niemand tellen kon in vers 9. Die Romeinse cijfers die in de tijd van Johannes gebruikt werden. Je kent ze misschien nog wel. Die Romeinse cijfers 1, dat is 1. En zo'n V, dat is 5. En X, dat is 10. En L, dat is 50. En C, dat is 100. En D, dat is 500. En M, dat is 1000. En verder gaat het eigenlijk niet, die Romeinse cijfers. En dan moet je natuurlijk een combinatie vormen met die cijfers en dan kom je aan hogere getallen. Maar je zou zeggen, die Romeinse cijfers die gaan maar tot 1000. Maar nu ziet Johannes een schare, die kan hij niet tellen. Die is door mensen niet te tellen. Die kan God alleen tellen en die heeft God ook geteld, al in de stille eeuwigheid. Want dat is het volle getal van Gods uitverkorenen en ze zijn allemaal geteld, één voor één. En het is een grote schare. Ja, zegt iemand, dat begrijp ik niet. Het ging vanmiddag over een kleine kudde. Ja, dat is allebei waar. Want als je ziet op al die mensen die op de aarde hebben geleefd, dan is het maar een kleine kudde. Klein kuddeke. Een klein kuddetje, zoals we dat vanmiddag hebben gehoord, vergeleken bij die massa mensen die op de aarde hebben geleefd, van Adam af tot aan het einde van de wereld toe. Dat zijn er natuurlijk nog vele malen, veel mensen meer. Maar die schare die daar voor de troon staat, dat is een ontelbare schare van de mens uitgezien. Een schare die niemand tellen kon. Daar is de eerste bij Adam, daar zijn de eersten bij Adam en Eva en Abel, maar ook de laatsten die worden toegebracht. Het is ook, waar staat die schare mensen? Want een schare, dat is een grote groep mensen. Die staan voor de troon en voor het lam. En ze hebben ook overwonnen deze schare, hè, want ze hebben hun klederen, hè, ze zijn bekleed met lange witte klederen. Dat is eigenlijk een overwinningskleed en palmtakken in hun handen. Hè, het zijn allemaal beelden, zoals Johannes ze ziet staan. Ze zijn daar overwinnaars. En wat zingen ze? O, ze zingen de zaligheid, zij onze God die op de troon zit en het lam. En de engelen en de ouderlingen en de dieren die God aanbidden, die prijzen ook de Heere. En ze vallen op de troon neer op hun aangezicht en ze aanbaden God. Hè, die zijn daarbij, die gezaligden, de engelen en de ouderlingen en de vier dieren. Kijk maar zo in vers 11. En dan staat er, en een uit de ouderlingen zeide tot mij, antwoordde zeggende tot mij. Hij geeft geen antwoord op de vraag, maar die ouderling, die vertegenwoordiger, die neemt het woord, die stelt een vraag. Een uit de ouderlingen antwoordde zeggende tot mij. Dus die gaat hier iets verklaren. Die ouderling die gaat iets uitleggen. Zoals wij natuurlijk ook onze ouderlingen kennen. Die ouderlingen die zijn geroepen om te regeren, de kerk te besturen. Maar die hebben ook een taak om dingen uit te leggen. Nou, dat heeft die ouderling in de openbaring. Dan zie je ook die ouderlingen, die vertegenwoordigers van de kerk. Die moeten soms ook uitleggen. Die moeten soms vertroosten in die gezichten. En hier staat zo een van die ouderlingen bij Johannes. Die neemt het woord, die stelt een vraag. En zo deden de Joodse leraars dat ook wel. Die gingen een vraag stellen en zo gingen ze proberen iets te leren, iets te onderwijzen. Om de aandacht te vestigen op een bepaald onderwerp. Gemeente, het gaat naar die grote schare voor de troon. We hebben net de Dordtse leerregels gelezen. Hoofdstuk 2, de paragrafen 8 en 9. En in paragraaf 8, daar staat het, die allen, die zullen er zijn. Uit alle volken, stammen, geslachten en tongen. En die alleen, die zullen er zijn. Die gezochten, die gekochten, die uitverkoren gemeente. Dat is het uitzicht op de dankdag. Dat daar die grote schare zal staan voor Gods troon. En wat zegt die ouderling dan? Hij zegt tegen Johannes, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen. Wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? Deze. En die ouderling wijst eigenlijk die mensen daar in de hemel aan. Zie je ze, Johannes? Zie je die mensen die bekleed zijn met de lange witte klederen? Er staat in het Grieks eigenlijk de bekleed zijnden. Ze hebben dat kleed ontvangen van God. Ze hebben zichzelf niet aangekleed met die witte klederen. Maar ze hebben die klederen gekregen. En die klederen die hangen nu om hen heen. Ze zijn bekleed met de lange witte klederen. Ze hebben die klederen gekregen van God. Het zijn lange klederen. Lange kleren. Lange mantels, jongens en meisjes. Wat gebeurde er in Israël? Als iemand zo'n lang kleed had, dan hadden de mensen die lange klederen aan. En als je nu snel moest lopen of je moest werk doen, hè, je leest dat wel in de Bijbel, dan pakten ze hun opperkleed en dan stopten ze dat opperkleed onder hun gordel en dan konden ze sneller lopen. Dan konden ze zich haasten als het nodig was. En als er nu hier staat, de lange witte klederen, dat wil eigenlijk zeggen, dat zijn nu mensen die zijn daar in rust. Die mogen daar in hun lange witte klederen zijn. Die hoeven daar niet te werken. Die hoeven daar niet te haasten. Die hoeven daar niet snel te gaan lopen. Die staan daar in lange witte klederen. En dat betekent, dat is dat hemelse bestaan. Dat wit van de hemel, die reinheid van de hemel, die schoonheid van de hemel. Dat zijn nu die mensen die daar voor eeuwig tot rust zijn gekomen. Die daar mogen zijn, bekleed met de lange witte klederen. Wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? Het is dus de vraag naar de identiteit. Wie zijn ze? Zoals ze bij ons wel eens vragen, hè? Je wilt iets kopen. Je identiteitsbewijs. Even laten zien hoe oud je bent. Even laten zien wie je bent. Daar staat het. Je ID-kaart. Je identiteitsbewijs. Wie ben je? En hier wordt gevraagd naar identiteit. Wie zijn ze? En hun afkomst. Van waar zijn ze gekomen? Het is eigenlijk dezelfde vraag als Jozua in Gibeon, daar lees je dat ook, hè? Wie zijn ze en van waar zijn ze gekomen? Dan komen die Gibeonieten, hè, en dan zegt Jozua, wie zijt gij lieden? En van waar komt gij? En dan komt die leugen, hè, we komen van heel ver enzovoorts. Maar Jozua vraagt ook, zeg, wie zijn jullie eigenlijk? En waar komen jullie vandaan? En hier ook de vraag. Wie zijn ze? En waar komen ze vandaan? Die mensen in de hemel, die hemelingen. Wie zijn ze? En van waar zijn ze gekomen? Wie zijn ze die in de hemel komen? Wie zijn dat? En waar zijn ze vandaan gekomen? Dat is een dringende vraag. Dat is ook een eerlijke vraag. Dat mag een ouderling stellen, die vraag. Ook op huisbezoek. Wie ben je? Wat doe je? Maar ook,
Ja, waar kom je nu eigenlijk vandaan als het gaat over het geestelijke, hè? Wie ben je nu? Wat gaat er nu in je hart om? En waar kom je vandaan? Dat is ook een aansporing op de dankdag. He, om eerlijk, ja, dat antwoord, en dan staat er, en ik sprak tot hem, Heer, gij weet het. Johannes zegt tegen die ouderling, Heer, gij weet het. Heer, staat er, Kyrios, staat er dan in het Grieks. Heer of Heere, u weet het wel, ik weet het niet, zegt u het maar. Ja, maar Johannes, weet je dat nu niet? Johannes, je bent toch een oude apostel? Johannes, je bent de 90 al gepasseerd, man. Je hebt een schat aan ambtelijke ervaring. Heer, gij weet het. Wat een eerbied, hè, zegt kanttekening 21. Wat een eerbied bij Johannes. Helemaal niks, geen brutaliteit of vrijpostigheid of bedweterigheid van ik weet het al lang allemaal. Die man is 90 jaar en die moet nog onderwijs krijgen. Een kind van God, alvast wordt hij 90 of 100 jaar oud, moet altijd nog onderwijs krijgen. Dat is een kenmerk van het genadeleven. Dan is het nooit van, ja, ik weet het allemaal al, hoor. Nee, je moet altijd maar weer onderwijs krijgen. Hij verlangt naar hemels onderwijs. Ben je daar ook naar op zoek? Verlang je dat ook, geliefde gemeente, hemels onderwijs? Hemels onderwijs, ja, en daar wil de Heere de ambtsdragers toch ook wel voor gebruiken. Dat is ook nodig, hè, dat we dat vragen aan de Heere. Of de Heere ons onderwijs wil geven door de ambten, zo in de gemeente die de Heere heeft gegeven, 3 verschillende ambten. En of we daardoor geleid mogen worden, dat we daardoor onderwezen mogen worden in de kerk. Of de Heere dan in de prediking wil leiden, dat er goede woorden gesproken mogen worden. En dat er preken gelezen worden, waardoor er ook onderwijs mag komen. En dat dat op de catechisatie zo mag zijn. En overal waar dat woord open gaat. En dat er van die leergierige mensen in de kerk mogen zitten, of op de catechisatie of in de huizen. En die zeggen, zeg het maar. Mag ik nog eens een woord horen? En dat is merkbaar, hè, als de Heere, als er zulke mensen in de kerk zitten of thuis mee zitten te luisteren. Van die bedelaars, daar heb je op de preekstoel en in het ambtelijke werk, de broeders, daar heb je gemak van. Want dat zijn geen kritische luisteraars, maar dat zijn bedelende luisteraars. Of er nog eens een woord mag komen, of er nog eens wat onderwijs, nog eens wat nader onderwijs mag komen. Nou, dat mag je begeerte zijn, gemeente, ook op de dankdag en ook voor de toekomst. En hij zeide tot mij, dan gaat die ouderling verklaren, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Daar staat er in het Grieks, de komenden uit de grote verdrukking. Wie zijn ze nu? Wie staan daar nu voor de troon in die lange witte klederen? Wie zijn dat nu? Deze zijn het. Dat zijn de komenden uit de grote verdrukking. Dat is die grote schare die komt uit de grote verdrukking. Welke verdrukking moeten we dan aan denken? Nou, de verdrukking in de eindtijd, Matthäus 24. Want hoe dichter we bij de wederkomst komen, hoe meer die verdrukking er is. Als we rondom ons heen kijken, dan zeg je, oh, wat wordt het bang op de wereld. Wat is de christenvervolging op veel plaatsen heftig. Wat is er veel verdrukking. En ook in Nederland zijn er ontwikkelingen die ons met zorg vervullen. Dat je zegt, oh, die christenen, ze komen steeds meer aan de rand van de samenleving te staan. Nu worden we nog geduld, nu worden we nog gedoogd. Maar straks, ach, verdrukking. Maar dat mogen we ook breder zien. Die verdrukking onder de antichrist, zegt kanttekening 22. Maar je mag hierop alle verdrukkingen onder verstaan. Want het leven van Gods volk, dat is een leven van verdrukkingen. Dat ziet op alle lijden, alle angst, alle benauwdheid, alle kruis, alle drukwegen. Verdrukking. Ja, dat woord heeft Johannes van de Heere Jezus zelf ook al gehoord. Toen de Heere Jezus op weg naar Gethsemane zei, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Dat heeft Johannes ook beleefd. Want Johannes schrijft hier aan het begin van zijn boek, ik Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking. En dat heeft Paulus ook verwoord, dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Grote verdrukking, zware verdrukking, lange verdrukking, dat is het kinderdeel der vromen. Gods volk zijn komenden uit de verdrukking. En dan is er verdrukking, druk zit daarin, hè? Dat wil zeggen als het ware, daar ligt er een last op je van buitenaf. Waarom dan? Nou, als de Heere je bekeert, dan gaat de duivel je bestoken. Dan krijg je last van de duivel. Dan gaat de duivel je bestrijden. Dan zegt hij, toe joh, niet zo zwaar doen, niet zo moeilijk doen. Dat valt allemaal wel mee, dat hoef je niet naar te luisteren. Of hij probeert je wanhopig te maken, dacht je dat er voor jou zaligheid was. En dat dat voor jou zou kunnen, hè, en voor u zou kunnen. U hebt al zo lang gezondigd en al zo oud bent u geworden. En de wereld die zo aftrekt en verleidt en ik ben er zo druk mee, dat is ook een verdrukking. En de zonde die zo in mijn hart leeft en er hoeft maar niks te gebeuren of het staat hier van binnen in brand van de zonde. Maar dat kan ook de verdrukking zijn als God ons leidt in de verdrukking in die onbegrepen drukwegen. He, zoals we hoorden van Job bijvoorbeeld, maar ook hoe Job daar dan mocht onder zijn. Maar het was wel een weg van verdrukking. En de wereld verdrukking hebben. He. Johannes die moet daar op het eiland Patmos zijn. Dan is hij op hoge leeftijd. En de Heere Jezus had toch gezegd, volg mij. Maar ja, dan wist hij nog niet wat er allemaal zou komen. Volg mij. Volg mij. Ja, dat moest Johannes leren iedere dag. En dat had hij natuurlijk op zijn 30ste ook niet gedacht, dat hij op zijn 90ste daar nog op dat misdadigers eiland zou moeten zijn. Maar dat hoort wel bij die verdrukking van Johannes, want het is een persoonlijke verdrukking. De Heere Jezus heeft gezegd, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En een gezant is niet meer dan die hem gezonden heeft. Dan bedoelt de Heere Jezus, als ik nu verdrukt ben geworden, dan zult u ook verdrukt worden. En dan die verdrukkingen van binnenuit. Is misschien nog wel erger, die verdrukking van dat verdorven hart. Hè? Die verdorven aard in mijn binnenste. We hebben het pas nog in de catechismespreek gehoord bij zondag 44. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En die kwade begeerten, hè, die verlangens die niet goed zijn, waarvan je wel eens schrikt als ze in je hart zitten. En die oude mens, hè, die strijd die er is tegen de zonde in mijn hart. Die verdrukking die is groot en die is zwaar en die is lang. Maar Johannes, kijk nu eens, zegt die oudeling. Kijk nu eens goed naar die mensen. Dat zijn de komenden uit de grote verdrukking. Die komen uit die grote verdrukking. Dat zijn de komenden uit. Dat wil zeggen, ze zijn bezig om uit die grote verdrukking te komen. Ja, daar in de hemel zijn ze er doorheen. Maar ze zijn hier op aarde bezig om te komen uit de grote verdrukking. Dat is een troost. Voor een kind des Heren die op de dankdagavond zoveel verdrukking moet ervaren. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Johannes, kijk eens. Je bent hier nog in de verdrukking, hè? Maar je bent aan het komen uit die grote verdrukking. En daar staan ze. Die zijn gekomen uit de grote verdrukking. Die aardbewoners, dat worden hemelingen. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Ja, ze zullen uit de verdrukking komen. Ze zullen uit het lijden komen. Ze zullen over het lijden heen komen. Dat zeggen we wel, hè. Die sprake die ging 2 keer door de gemeente in de afgelopen week, in de afgelopen dagen. En we mogen van die beide mensen weten dat ze kinderen van God waren. En die mensen zijn dus echt overleden. Ze zijn over het lijden heen. Over het lijden heen. En ze zijn nu, ja, dankdag aan het houden. En daarom heb ik het eerste punt genoemd, vroegere verdrukking. Want die verdrukking is voorbij. Ze zijn overleden. Die mensen zijn over het lijden heen, Johannes. Kijk eens naar die grote schare. Adam, Eva, Abel, David, Salomo, Jesaja, je broer Jacobus. Ze zijn uit de grote verdrukking gekomen. Dat is het eerste punt. We gaan naar het tweede punt. Verkregen verlossing. Want dan zegt die ouderling, en zij hebben hun lange klederen gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Eerst was er het antwoord, waar zijn ze nu vandaan gekomen? Waar kom je nu vandaan? Nou, dat is een vraag die mag je stellen. Een kind van God weet waar hij of zij vandaan is gekomen. He, vanuit de wereld of vanuit de godsdienst en wat ze meemaken, dat kunnen ze iets van vertellen van die verdrukking. Want er is niet één echt kind van God dat geen verdrukking kent. Een kind van God of iemand die zegt, ja, maar ik ken dat niet en die verdrukking en dat is allemaal zo naar en zwaar. Dat is eigenlijk een bewijs dat je geen kind van God bent. Want ieder kind van God kent verdrukking. Welke verdrukkingen dat zijn? Van buitenaf, maar ook vooral dat van binnenuit. Want je krijgt met je hart, je boze hart te maken en met de duivel en met de wereld te maken. Dus nu de tweede vraag is, wie ben je nu eigenlijk? Ze hebben hun lange klederen gewassen. Wie zijn ze nu? Ja, ze zijn gereinigd. Die kleren die waren eerst vuil en die zijn nu gewassen. Ze hebben hun lange klederen gewassen. Waardoor zijn ze dan vuil? Als je in een wit kleed door de modder loopt, ja, dan is dat witte kleed, jongens en meisjes, niet lang wit meer, hè? Dan is dat zo bemodderd en zo bevuild, hè? Ziet er vies uit. En nu hebben ze hun lange witte klederen gewassen. Dat ziet op de vergeving van de zonden, op de verzoening van de zonden, op de reiniging van de zonden, op de verkregen verlossing. En ze hebben hun lange klederen wit gemaakt. Door het wassen, hè? Een wit kleed, als je dat gaat wassen, dan wordt het weer schoon, dan wordt het weer wit. Dan gaat het vuil eraf. Ze hebben hun lange klederen wit gemaakt. Die grote schare, die grote groep mensen daar in de hemel, die hebben hun lange klederen wit gemaakt. Ze zijn van de zonde gereinigd. Die mensen, Johannes, die hebben daar geen zonde meer. En waardoor zijn ze dan schoon geworden, die witte klederen? Door in het bloed des lams. Ja, zegt iemand, dat begrijp ik niet. Hoe kan een kleed nu wit worden in rood bloed? Hoe kun je nu iets wit maken in rood bloed? Ja, maar het is hier een beeld, dat begrijp je wel. Hoe kun jij gewassen worden? Hoe kun jij van de zonde afkomen? Dat kan alleen door het werk van de Heere Jezus Christus, dat lijdende en dat stervende lam. Dat heeft Johannes al heel lang geleden gehoord. Daar kwam bij Johannes plaats voor in zijn leven. Eerst niet. Toen stond hij daar onder de prediking van Johannes de Doper bij de Jordaan. En Johannes de Doper die heeft eerlijk gepreekt. De bij ligt al reden aan de wortel der boom. En alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En die na mij komt, heeft een wan in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. En toen hoorde Johannes, de latere discipel deze Johannes, die hoorde over vuur en over een bijl en over een wan. En toen is die gaan buigen, die man. Want dat woord van Johannes de Doper, dat ging naar binnen. Heb je zo ook wel eens gebogen? Als het dan over God gaat en over zijn recht en over dat vuur en over die wan. En toen ging Johannes spreken. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dan kwam de Heere Jezus daaraan. En je zou zeggen, dan ging Johannes de Doper natuurlijk, dan ging deze Johannes gelijk achteraan. Er gebeurt niks. Johannes de Doper preekt over Jezus, hij wijst hem aan. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En zie je dat je oren open moeten gaan. Zie je dat je ogen open moeten gaan. Zie je dat, hoor je gemeente, dat de Heere Jezus aan je geopenbaard moet worden. Dat je het eerst niet ziet, misschien al 1000 keer over Jezus gehoord, maar je kent hem niet. Maar dan ga je het voor het eerst horen, want de volgende dag spreek je nog korter van de doper. Hij zegt, zie het lam Gods. En dan mag Johannes en ook Andreas, die mogen het zien. En toen, ja, toen kwamen ze en ze zagen waar hij woonde en ze bleven die dag bij hem. Het was omtrent de 10e uur. U kent die geschiedenis wel, toen kregen ze dat onderwijs van Jezus. En toen heeft Johannes heel veel geleerd in die jaren en moeten afleren. En heel veel heeft hij niet begrepen van de Heere Jezus en van zijn werk, want hij was er blind voor. Hij had Jezus wel lief, maar waarvoor Jezus nu kwam, dat begreep hij niet. En toen stond hij bij die kruispaal op Golgotha. En toen zag hij daar die speer naar binnen gaan in de zijde van Jezus. En toen dacht hij, nu is het verloren. Want nu is Jezus gestorven en er kwam er bloed en water uit. En later is daar het licht opgevallen bij deze discipel Johannes. En nog weer later heeft Johannes dat gezegd, hè, in zijn brieven. En dat bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Oh, en dan ziet Johannes, dan mag Johannes het horen. En ze hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Dan is dat bloed van het lam zo oneindig sterk om die verzegelde schade, Gods uitverkoren gemeente, te wassen. Die allen en die alleen. Dan is het oneindig groot en rijk dat bloed van Jezus Christus om die hele schade, die groep mensen te wassen. Zij allen, gemeente, onze klederen moeten gewassen worden. We moeten gereinigd worden, schoongemaakt worden van onze zonden. En daarom hoor je ook in de prediking over de zwartheid van onze zonden. En iedereen die een kind van God wordt door genade, die leert de zwartheid van zijn zonden kennen en de zwartheid van zijn zonden doorleven. Zoals Johannes onder die boodschap van Johannes de Doper stond. En hij kon zichzelf van die zonde niet verlossen, hoe hij dat ook probeerde. En nu gaat de Heere dat ook in het leven nu doen. Dan gaat hij aanwerken op dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan moet je eerlijk zeggen, dan moest Johannes zeggen, die gij lieden niet kent. Dan kun je wel horen van de Heere Jezus en horen van zijn bloed, maar je bent er doof voor en je bent er blind voor. Dan is het nodig dat de Heilige Geest er licht over geeft. En als dat nu eens mag gebeuren onder de prediking, Als er gepreekt wordt of als er een preek gelezen wordt. Of als we in de Bijbel gaan lezen en de Heilige Geest komt erin mee. Want dat is zo onmisbaar. Dan ga je zien dat er een lam is. Dan ga je voor het eerst horen dat er één is wiens naam is Jezus. Wat is het groot als je eens van hem mag horen. Dan wil je hem gaan volgen. Dan wil je onderwijs van hem ontvangen. En dan wil je steeds meer onderwijs van hem ontvangen. O, dan mag je heerlijkheid in dat lam van God zien. Dan zegt Johannes later, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En vol is vol, maar er is altijd nog meer te krijgen en nog meer te leren. En hoe doet de Heere dat? Nou, dan maakt de Heere je weer arm en dan maakt de Heere je weer leeg. En daarom stuurt de Heere ook verdrukkingen in het leven van zijn kinderen. Dat je als het ware zo weer die dood in jezelf moet waarnemen. Maar zo maakt de Heere zo maakt de Heere plaats voor dat lam. En zo maakt de Heer ook plaats voor dat bloed van het lam. En zo gaat de Heere dat ook in het leven van Johannes. Alles leren verliezen. Zelfs zijn goede werken. Zelfs zijn leven. Daar bij dat kruis op Golgotha. Daar was al zijn moed. Daar was zijn hoop verdwenen. Ja, daar moest hij als het ware met alles in de dood eindigen. Want daar wordt Jezus in het graf gelegd. Al daar dan legden zij Jezus. Dat heeft Johannes geschreven. En toen was het eigenlijk afgelopen en kwijt en verloren en toch niet. Want nu moest Jezus door de dood naar het leven. Want op de derde dag is Jezus opgestaan. En toen ging hij ook de discipelen opzoeken. En Johannes die zat daar ook achter de gesloten deuren. En toen ging Jezus het zeggen, vrede zij u lieden. En als hij dit gezegd had, toonde hij hun de handen en de zijde. En toen heeft hij het tegen die discipelen gezegd en ook tegen Johannes. Kijk nu eens, discipelen. Kijk nu eens, Johannes. Daarin ligt nu de wassing van de zonde. Daarin ligt nu de reiniging van de zonde. Daarin ligt nu de verlossing van de zonde. In mijn handen en in mijn zijde, in mijn wonden, in mijn werk, in de prijs die ik heb betaald. In dat het is volbracht op Golgotha. In die betaalde prijs, in die bloedprijs. Daar ligt nu uw leven in verklaard. En toen mochten ze dat gaan horen. Toen mochten ze dat gaan geloven. En de discipelen werden verblijd toen ze de Heere zagen. Toen mochten ze daar in die handen en in die wonden het geheim van hun zaligheid lezen. En wat is dat groot als de Heere daar onderwijs over gaat geven. En als de Heere daardoor zijn geest ook de bevestiging van gaat geven. Dan zie je die discipelen na Pinksteren daar met vrijmoedigheid en blijmoedigheid over spreken. Dan mogen ze het weten, dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt ook mij van alle zonde. Dat is een wonder van dat de schuld en de straf van de zonde weg is. In de rechtvaardigmaking, maar ook eens alle smet van de zonde weg in de heiligmaking en dan in de heerlijkmaking. Want de heerlijkmaking, dat is de volmaakte heiligmaking. Dat is ook de ruimte, hè? Johannes, kijk nu eens naar boven. Ze komen erdoor, hoor, vanwege dat bloed des lams. En daarom zijn ze voor de troon Gods, daarom. Vanwege dit wassen zijn ze voor Gods troon. Vanwege dat bloed en vanwege dat offer. Vanwege dat werk van Jezus Christus voor de troon Gods. Dan zijn ze daar weer bij God. Dan is de verbroken verhouding weer hersteld. Dan zijn die zondaren gewassen door Christus bloed. Weer bij God voor de troon Gods. En ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Dat dienen op de aarde, dat is nu voorbij. Dat dienen in de hemel gaat door. In de tempel, in het binnenste van de hemel, daar zijn ze bij God en bij het Lam. Daar mogen ze hem dienen, eindeloos, storeloos. Dat is een uitzicht op de dankdag. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Dat is de zittende op zijn troon. Hij zal zijn tent opslaan over hen, staat er letterlijk. Hij zal hen beschermen, hij zal hen overdekken. Zijn beelden van het loofhuttenfeest. van dat dankfeest. En daarom, het is dankdag, eeuwige dankdag in de hemel. Daar mogen die verloste mensen eeuwig in de schaduw van God verkeren. Dan zijn ze eeuwig bij God, dan zijn ze veilig bij God, dan zijn ze terug bij God. Dan is die grote schare, die verdrukte schare, uit die grote verdrukking gekomen. Dan is die verloste schare eeuwig thuis bij de troon Gods, vanwege het bloed des lams. En dan is het waar, wat we nu gaan zingen uit Psalm 68, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, het tweede vers. Eeuwige dankdag voor Gods troon. Vroegere verdrukking, verkregen verlossing, volkomen gelukzaligheid zijn de laatste versen van Openbaring 7. En gemeente, daar kun je eigenlijk niet over spreken. Wat dat is, zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen. Nog enige hitte. Dat zijn allemaal beelden uit het Oude Testament van het Loofhuttenfeest. Die palmtakken en dat water dat uitgegoten werd. Dat was een blij oogstfeest, een dankfeest. En dan zegt Johannes, die gaat dat zomaar opschrijven. Ze zullen niet meer hongeren. En ze zullen niet meer dorsten. Moet je stellen hoeveel keer er zal staat en zullen in die laatste drie versen. Wel 7 keer. Dat is nu eeuwig goddelijk zeker voor die grote schare. Ze zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. Het staat ook in Jesaja 49. Ze zullen geen gebrek meer hebben. Daar hebben ze geen menselijke behoeftes meer en geen verlangens meer. Daar is alles vervuld. Daar hebben ze eeuwig genoeg aan God. Ik heb die oude ambtsdragers in Biezelingen nog wel eens horen vertellen van dominee Molenaar. Dat hij dat nogal eens zei. Dan heeft de kerk eeuwig genoeg aan God. Zonder ooit genoeg van hem te krijgen. Dat is toch een blijdschap. Die zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. En gemeente, als je dan nog op de aarde bent, dan kun je dat eigenlijk niet zeggen wat dat is. Daar kun je alleen maar over stamelen. Dan is er geen enkele behoefte, geen enkele leegte meer over. En de zon zal op hen niet vallen. Nog enige hitte, er is geen moeite meer. Want in het Midden-Oosten dan brandt die zon, hè. Dat kan zelfs je leven wel bedreigen. We hebben pas over die jongen gehoord, hè, uit de geschiedenis van Elisa. En gemeente, zo is dat, hè. Als je in de zon, in die brandende hete Oosterse zon, dat is gevaarlijk. De zon zal op hen niet vallen. Nog enige hitte. Er is geen gevaar meer, daar is geen moeite meer, daar is geen zorg meer. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des... Nou ja, dat is dan zeker waar. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En daar zijn ze voor eeuwig in het vaderland. Want het lam, hoor je het? Vers 17, het lam. Dat is Christus, dat in het midden des troons is. Het lam is midden in de troon bij God. En wat doet dat lam? Dat zal die mensen weiden. Want dat lam is ook hun herder. In het Oude en in het Nieuwe Testament, daar lees je nog alles over. De Heere Jezus Christus als de goede herder. En in hem wordt het vervuld. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Daar zal nu die eeuwige tere zorg zijn voor Gods kinderen. En hij zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. Dan gaat dat lam hen leiden naar de levende bronnen, die levende fonteinen der wateren. Naar de volheid van de gaven van de Heilige Geest. Op dat loofhuttefeest werd dat water uitgestort daar bij die bron. En dan, ja, dan zijn die mensen eeuwig bij God, bij de bron. Want dan zijn ze bij dat hart van God, bij dat welbehagen van God. Dat God hen nu met een eeuwige liefde vanuit zijn hart heeft lief gehad. En daar mogen ze zijn, bij de levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dan staat er eigenlijk dat hij ze uit hun ogen af zal wissen. Het is het beeld van een verzorgster, of ook wel van een moeder. En dan is haar kind aan het huilen. En ze zegt, kom maar. En ze zet het kind op schoot. En je ziet het zomaar gebeuren, ze droogt de tranen van dat kind. Maar ja, dan is dat kind een poosje weer van schoot. En dan valt het weer en dan zijn het weer nieuwe tranen. Maar als er nu hier staat, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dan is dat afwissen zo, dat daarna nooit geen tranen meer zullen volgen. Geen andere tranen zullen er meer op volgen, zegt kanttekening 30. Dan zal God, letterlijk staat er in het Grieks, elke traan van hun ogen afwissen. En dan staat het in het Grieks eigenlijk zo, hij zal het vanuit hun ogen afwissen. Dan neemt hij ook de oorzaak van het verdriet weg. Er komt nooit geen verdriet meer. En dan zegt Rutherford, hij zal dat doen met een schone, zachte doek. Soms wordt Gods kind hier wel eens even vertroost. En de volgende dag zitten ze weer midden in de strijd. Maar daar is het niet meer dat die strijd terugkomt. En gemeente, in een week dat er twee mensen uit de gemeente zijn overleden, waarvan we toch mogen geloven dat dit nu hun deel geworden is, dan mogen we wel met jaloersheid zijn vervuld op dat deel van Gods kinderen. En nu is dat nog te krijgen. Het was vrijdagavond op de belijdeniscatechisatie. En een van de catechisanten die vroeg even naar een zinnetje uit een van die lesjes van dominee Kersten. Wat betekent dat nu? Dat het geloof verwisseld wordt in aanschouwen. Nou, dan probeer je dat wat uit te leggen wat dat is. En na de catechisatie ging ik nog even bij broeder Smit langs. En hij was nog helder. En ik zei, er was een catechisant die vroeg me net, wat is nu het geloof wordt verwisseld in aanschouwen? En toen zei hij, heb je er wat over kunnen zeggen? Ik zei, ik heb het geprobeerd. Maar ik denk dat jij er niet zo ver meer van af bent, vandaan bent. En toen mocht hij daar iets van zeggen. En zo mocht hij maandag thuiskomen. God haalt zijn volk wel thuis, hè? Jonge mensen, zul je eraan denken? Er is maar één volk gelukkig. Dat is dat volk wat je vanmiddag gehoord hebt van dominee Moens, dat kleine kuddeke. En vanavond heb je gehoord de grote scharen. En nu denk je misschien, die wereld die heeft me nog zoveel te bieden. Maar echt waar. Er is maar één ding wat echt waarde heeft. En dat is een leven met God. Zoek die God. Mensen in de kracht van je leven. Laat die tijd toch niet zomaar voorbij gaan. Ga op een eeuwigheid aan. Oude mens. Misschien zeg je, het is voor mij niet meer mogelijk. Ik heb al zoveel jaar dankdag gehad. 80, misschien al 90 jaar. Zou je de Heere niet aanlopen als een waterstroom, mensen, om deze dingen te mogen kennen? Want inderdaad, het gaat op de eeuwigheid aan. Het is eeuwig wel, dat hebben we vanavond gehoord. Het is eeuwig wee aan de andere kant. Zoek dan toch de dingen die eeuwig waarde hebben. De verdrukte scharen, dat is hier, hè. Dat is dat kleine kuddeke dat hier ook, ja, door de wereld heen moet. Dat is de verloste schare. En dat is de gelukzalige schare. En kinderen des Heren, nu moet je hier nog een poosje lijden. Nu moet je hier nog een poosje verdrukkingen hebben. Alles wat u hier meemaakt, dat is een voorbereiding voor straks. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. De hemel is een toebereide plaats. Voor een toebereid volk. En dan moet je hiervoor toebereid worden. En dan moet je hier verdrukkingen ondergaan. Maar straks zijn die verdrukkingen voorbij. En dan wordt het waar. Dan ga ik op. Tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heren, dan hebben we er maar iets van kunnen stamelen wat dat is, de gelukzaligheid van uw kerk. We zijn zo uit de aarde aards en dan moeten we iets over de hemel gaan zeggen. Maar u heeft er in uw woord iets van geopenbaard en zo mogen we het lezen. En zo mocht het nog gepreekt worden met alle gebrek, zou u het willen zegenen. Hoe groot is uw goed dat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Maar hoe is het ook de andere kant? Als we u niet kennen, dan zal dat sterven niet een overlijden zijn. Maar dan zal het lijden eigenlijk pas beginnen. O, bewaar ons er toch voor, Heere. En geef dat we ernst zouden maken met onze eeuwige belangen. O, we danken u dat we tot 3 keer toe zo onder uw woord hebben mogen zitten. En ook thuis mochten luisteren of op een andere plaats. En dat u onze monden nog niet hebt gesloten. Zou u willen geven de naprediker te willen zijn en de krachtige toepasser. We bidden het u. Uit genade ook voor de rest van deze week met alles wat er nog wacht. Bijzonder ook op die begrafenissen. Zou u dan willen geven wat nodig is. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, Psalm 43 vers 4. Dat is de slotzang. We zingen nu Psalm 43 vers 4. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.